Zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van hem die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 22. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prang de nood. Benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, dat ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 22. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het Lucas-evangelie, 23e hoofdstuk, de verzen 33 tot en met 49. 33 tot en met 49 uit Lucas 23. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof en ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Lucas 23 vanaf vers 33 tot 49. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hen en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: Vrees gij God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover de schriftlezing.
We gaan de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed voor ons, dat u ons als gemeente voor de tweede keer op uw opstandingsdag, o Heere Jezus, samenbrengt op de plaats van het gebed. Vorige week mochten we het heerlijke heilsfeit van uw verrijzenis uit het graf met uw kerk gedenken. En toen mocht de boodschap klinken: de Heere is waarlijk opgestaan. En u weet volmaakt hoe het geweest is persoonlijk in ons hart, of wij ook op goede gronden door uw geest geleerd en onderwezen mochten zeggen: en hij is ook van mij gezien. Maria Magdalena mocht dat belijden. Dat hebben we vanmorgen gehoord uit de mond van uw dienstknecht, die een boodschap mocht brengen van uwentwege. En u bent u de God van Maria Magdalena, dezelfde. En wat u ons ook onthoudt in deze dienst, onthoudt ons de hulp en de leiding, de bediening van uw lieve geest niet. U geeft dat we samengekomen zijn in een leerdienst. En dat is voluit woordverkondiging. U komt met uw onderwijs zo laag af te dalen. En u legt opnieuw arbeid van uw liefde aan onze onsterfelijke zielen ten koste. En nou gaat het vanavond in deze dienst om het hart van het evangelie. U geeft ons een nalezing op het heilsfeit van de grote verzoendag onder de nieuwtestamentische bedeling, de Goede Vrijdag. En nu smeken we u om licht en om waarheid in ons hart. Onze vaderen die hebben het beleden: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Mag dat in deze dienst weer een ogenblik waar worden in de harten van uw Sion. Mag dat door uw geest worden afgedrukt, worden bevestigd. Mogen uw kinderen daarin begrepen zijn. Ze kunnen zichzelf ook nergens brengen. Ze zijn ook zo afhankelijk van de bediening bij u vandaan. Maar dat u het oude weer eens wilde vernieuwen, wilde bevestigen, of dat u opnieuw plaats wilde maken voor nader onderwijs, een nadere weldaad, opdat er mag zijn in Barendrecht onder uw kinderen een opwas in de genade en in de kennis van hem, hun zaligmaker, onze Heere Jezus Christus, dat het mag zijn die ook mij, niet alleen anderen, maar ook mij van God geschonken is tot wijsheid en tot rechtvaardigheid en tot heiligheid en tot een volkomen verlossing. En o God, als we daar nu niets van kennen en we zijn nog vreemdeling van het leven der genade, mag dan het ogenblik van uw welbehagen aanbreken. Dan kunt u de catechismespreek gebruiken om ons stil te zetten, om ons van dood leven te maken, om ons aan uw voeten te brengen, om ons te arresteren. Daar bidden we om. En daarin wordt u toch verheerlijkt. Dan is niemand te ver weggezonken in het graf van de zonde en van de geestelijke dood, dan dat door de opstandingskracht van de gezegende paasvorst zullen doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daarin wordt u groot gemaakt, Heer. In de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van u, o koning. Wilt u daarvoor zorgen, ook onder onze jongeren? De jongens en de meisjes, mag uw knecht eenvoudig, kinderlijk, eenvoudig uw woord verkondigen, zodat ook de kleinste onder ons het mag begrijpen en dat ze het vooral ook mogen verstaan. En dan hoeft er niet veel te zijn als dat weinige dat van u is, maar in die jonge kinderharten verheerlijk mag worden. Want dan zult u uw eigen werk voleinden. En zo dragen we de gemeente aan u op. Met degene die met ons meeluisteren, die op onze kleinste kinderen passen. Zij die niet de gang met ons naar uw huis konden maken, u weet om welke reden. Dat u ook thuis een zegen wilde schenken. En dat ze door alles wat van hen zelf is, mogen heen zakken. En van alles en iedereen mogen leren afzien. En dat er voor hen maar één overblijft. Geen ander middel. Geen andere middelaar. Geen andere naam. Door de welke zij en wij hier in uw huis moeten, kunnen, mogen zalig worden. En dat ze zo hun zaligheid leren zoeken en vinden in hem die zijn kerk vanuit het lege graf van Jozef van Arimathea toeroept. Want ik leef en gij zult leven. We bidden voor hen die gekomen zijn met een stil verdriet, een verborgen kruis. Als we op lege plaatsen zien en die moeten verwerken. Psychische noden. Ook Barendrecht ligt buiten het verloren paradijs. En ook wij moeten de gevolgen, de vruchtgevolgen van onze diepe val in het paradijs ervaren. Maar dat u dan wilde ondersteunen en wilde sterken. En dat het aan u mag verbinden. En zou zo groot zijn als u genade schenkt bij de aanvang en bij de verdere voortgang. Dat alles nog eens zou mogen medewerken ten goede. We bidden voor al het werk in uw koninkrijk wereldwijd. En alle die u een plaats geeft in uw wijngaard. Het werk van de zending. Evangelisatie, de evangelieverkondiging onder het oude bondsvolk, waar ook ter wereld. Heel veel zaad dat gestrooid wordt, o God, o grote landman, dat is vruchteloos. Maar u zorgt ervoor dat er altijd zaad zal zijn dat vruchten voortbrengt, omdat het welbehagen van u door de hand van de gekruisigde, maar ook de opgestane levensvorst, gelukkiglijk voortgaat. En daarom zaaien uw knechten en de evangelisten en allen die u roept tot zaaien niet te vergeefs. Want u zult zaad zien. Uw woord zal nooit leeg tot u weerkeren. Het zal doen hetgeen u behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Mag dat ook tot bemoediging zijn. We bidden voor onze overheid. U vraagt van ons dat we voor hem bidden. Zij die ons regeren, onze koninklijke familie. We bidden bovenal om licht en wijsheid, voorzichtigheid en genade om te vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Neig hun en onze harten tot al wat u wil. Want immers alles wat niet is naar uw woord, dat is te vergeefs. We bidden voor uw kerk in deze wereld, verdrukt en versmaad, vervolgd. Houdt u ze staande. Wilt u ze bemoedigen en vertroosten. Doe ze bij u schuilen. We bidden voor uw kerk in ons vaderland, dikwijls zo verdeeld en verward. Schenkt u de genade om een lichtend licht en een zoutend zout in deze ondergaande wereld te mogen zijn. Een stad op een berg, licht, een kaars op een kandelaar. Die kan toch niet verborgen blijven. Het is alles genade, o God. We bidden u daarom, want wij hebben de dood verkozen boven het leven en de duisternis boven het licht. Maar bij u vandaan is er hoop en uitzicht en verwachting ook in 2016. En dat bidden we ook voor de kring van onze gemeenten die onze lief zijn. En dat u ons ook in de komende periode nog wilde verblijden met hetgeen wat u geeft en wat u doet. Ook in Rotterdam, de boezemsingel. Van onze kant is het onwaardig, maar neem redenen uit uzelf en gedenk aan uw verbond en aanschouw ons in Sions gezalfde koning, die nog voortgaat met zijn kerkvergaderend werk en ook nog in de ambten voorziet. En we bidden of u op uw tijd en op uw wijze ook onze gemeente nog wilde verblijden met een onderherder in uw gunst ons toe te schikken. We dragen de broeders en alle die geroepen worden om te dienen aan u op. Ook uw oude dienstknecht, onze emeritus predikant. Gedenk hem, o God, dat u heel dicht bij hem wilde zijn. En dat hij mag delen in uw volks genoegen, in de volheid van zijn koning. En dat u hem bij ogenblikken wilde schenken. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En we bidden dat ook voor onszelf, Heere. Het is zo'n verborgenheid om over de gekruisigde, de veroordeelde, de lijdende man van smarten te preken. En als u toesluit, wie zal dan openen? Maar ook als u opent, wie zal dan toesluiten? Geef dan dat hij op hem mag zien en dat hij hem mag verkondigen. Een rijke, algenoegzame, een gewillige zaligmaker, een volkomen middelaar en dat voor één die midden in de dood ligt en alles heeft verzondigd en buiten hoop is. En dan is er doenaan bij u vandaan in zijn volbrachte werk door het toepassende werk van uw lieve geest. Hoor onze verzuchting uit genade om zijnentwil. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 109. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn liefdedienst. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen 109, de verzen 2, 4 en 18. gemeente de Heere komt in deze dienst met het onderwijs vanuit ons troost- en leerboek, de Heidelbergse Catechismus. En vandaag is zondag 15 aan de beurt. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zondag 15 van de Heidelberger gaan lezen. Het gaat om de vragen en de antwoorden 37 tot en met 39. Wat verstaat ge door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, omdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Het gaat in deze dienst over de middelaar en verlosser. Drie aandachtspunten komen vanuit deze zondag naar ons toe. We letten op de lijdende middelaar en verlosser. Vervolgens op de veroordeelde middelaar en verlosser. En tenslotte de gekruisigde middelaar en verlosser. Hij is de lijdende middelaar. Vraag en antwoord 37. Hij is de veroordeelde middelaar 38. En hij is de gekruisigde 39. Gemeente, u weet, we zijn in de achterliggende weken bezig tijdens de leerdiensten met de behandeling van de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En elke zondag komt er een artikel naar ons toe. En in deze dienst vraag ik uw aandacht voor het eerste gedeelte van artikel 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. En nu gaat het in ons eerste punt om één woord. Het heet niet voor niks woordeke, ouderwets woord voor woordje. Eén woordje uit onze geloofsbelijdenis. Zo heel snel, gemakkelijk, zonder erbij na te denken, uitgesproken door u en door jou en door mij. Maar in dat ene kleine woordje geleden ligt nu het hele leven van de middelaar en de verlosser. Heel zijn leven, 33 jaar lang, wordt samengevat in het woordeke geleden. Dat beleiden we ook in antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft. 33 jaar lang, heel zijn leven, heeft hij de volle last van de toren van God, die heilige afkeer van God tegen de zonde, gedragen, doordragen. Reeds voor zijn geboorte werd hij al nagewezen en werd er al over hem geroddeld en werd hij al belasterd. En reeds voor zijn geboorte werd hij al versmaad. Immers, Maria, zijn moeder, was nog niet getrouwd en ze was wel in verwachting. Reken maar dat er in dat dorpje Nazareth over hem gekletst is en over zijn moeder. En niet in positieve zin. Dus al in de moederschoot. En dan, kattegezanten, zijn nederige geboorte. De omstandigheden waarin hij geboren is. Is dat lijden geweest of niet? Ja. Dat hij als babytje moest vluchten naar Egypte. Wat denkt u van het ongeloof van de mensen? Is dat lijden geweest of niet? Als Johannes schrijft, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. De haat en de spot, de verachting, de strikvragen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Waar zal ik beginnen en waar zal ik eindigen om het geestelijke, het psychische, het lichamelijke lijden van de borg, de middelaar en de verlosser onder woorden te brengen? Elk woord, elke gedachte, elke voetstap, elk wonder, elke liefdesblik was borgtochtelijk. 33 jaar lang. Dat hij, zo begint het antwoord. Het gaat niet om u. Er had eigenlijk u moeten staan. En ik, dat hebben wij verdiend, jongens en meisjes. Maar nu wilde de borg dat voor zijn kinderen doen. Dat hij is het onderwerp van de preek. Hij is het voorwerp van het ware geloof. Om hem gaat het in de 12 geloofsartikelen. Dat hij aan lichaam en ziel 33 jaar lang. En dan staat er in zonderheid aan het einde van zijn leven. Kattegezanten, 3 G's. Je moet 3 G's onthouden. Heb je ze geleerd in de achterliggende lijdensweken? Gethsemane, Gabbata en Golgotha. De 3 G's. En de Heere Jezus is daar geweest. Borgtochtelijk. In het bijzonder aan het einde van zijn leven. Heeft hij de volle last? Wat is zijn lichamelijk lijden diep geweest, gemeente? Ik ben er in de achterliggende weken weer achter gekomen. Daar kunnen wij niet inkomen. In deze zee verzinken mijn gedachten.
En als mijn verstand dit vatten wil, dan staat het vol eerbied stil. Dat lichamelijke lijden. In de hof van Gethsemane, waar zijn ziel geheel bedroefd wordt tot de dood toe. En tot 3 keer toe vraagt hij zijn vader, o vader, dat deze drinkbeker die gevuld is, tot de rand toe met de volle toorn van u tegen de zonde, dat u die drinkbeker aan mij voorbij doet gaan. Maar dan komt dat buigen, dat bukken. Dan komt die volle overgave, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat denkt u van die geeselslagen? Ploegers die hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Het lichamelijke lijden. En wat denkt u van de spot, de verachting? Op Gabbata, in het rechthuis van Pilatus. Die vreselijke 3-urige duisternis. Op Golgotha, tussen 12 en 3 uur, op de grote betaaldag, op de grote Goede Vrijdag. Waar hij van zijn vader is verlaten geweest. Waar hij hing in die bange godsverlatenheid aan het vloekhout van de schande. Gemeente, waar zal ik beginnen? Waar zal ik eindigen? Laat elk woordje nou eens tot u doordringen. Dat hij aan lichaam en ziel, psychisch ook, aan lichaam en ziel, hij hield niemand over. En hij was ook mens. Niemand van de volken was met hem. Hij moest de pers alleen treden. Uiteindelijk ook door zijn vader verlaten. Zijn vrienden laten hem in de steek. Zijn volk staat van verre en ze aanschouwen het. De ganse tijd van zijn leven, in zonderheid aan het einde, heeft hij de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Eigenlijk staat er doordragen. En hebt u daar in de achterliggende weken een levende indruk van gehad? Hoe is nou geweest? Die 7 lijdensweken die achter ons liggen. Wat, gemeente, is nou de vrucht geweest? Wat heeft het bij u uitgewerkt? Heeft de Heere onderwijs gegeven? Door zijn geest dat dit alles nou moest gebeuren. Dat het niet anders kon. Waarom niet? Omdat de toorn van God tegen uw zonde en de jouwe en de mijne zo groot is. En dat hij uw en jouw en mijn zonde, dat we doelmisser zijn. Dat we het doel waartoe hij ons geschapen heeft missen. En dat we niet anders kunnen dan hem vermoeien, hem bedroeven met onze zonde. Dat hij mijn zonde zo ernstig neemt, dat hij die heilige, die rechtvaardige God, dat hij die zonde, de straf op de zonde, heeft doen neerkomen op zijn geliefde zoon. Jesaja die zegt daarvan, het heeft de Heere behaagd hem te verbrijzelen. En hij heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Gemeente, zult u daarom, dat is toch ook de boodschap die vanuit deze catechisme spreekt naar uw toekomst, zult u nooit klein denken over de zonde. Zult u nooit makkelijk praten over de zonde. Zult u de zonde niet kleineren, bagatelliseren, maar zult u altijd aan God vragen, o God, mag ik de zonde leren zien zoals u ze ziet? Mag ik de zonde leren zien in haar God onterende karakter? Want die lijdensweken en ook zondag 15, het bepaalt ons toch allereerst bij de toren van God. En niet, het staat hier een beetje algemene, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Het gaat om u, het gaat om jou, het gaat om mij. De toren Gods tegen mijn zonde. Daar moet het toch naartoe, gemeente? We vragen niet voor niks in 37. Wat verstaat gij? Gij, u, wat versta je? Niet wat begrijp je ervan? Dat is veel te verstandelijk. Dat blijft tussen je oren zitten. Wat versta je er bevindelijk van? Wat heb je ervan geleerd? Onderwerpelijk, door Gods geest. Het moet dieper komen dan in je hoofd. Al gaat het niet buiten je hoofd om. Wat verstaat u nou van het lijden van de middelaar en de verlosser? En wil je daar iets van verstaan? De diepte daarvan, de noodzaak daarvan, dan kom je toch bij die toren van God, die heilige afkeer, heb ik al gezegd, tegen uw en jouw en mijn zonde. En dan gaat het er vanmiddag niet om in welke mate u dat leert, maar je zult er toch iets van moeten leren kennen. En daar buig je ook voor, daar val je voor. God kan mijn zonde niet door de vingers zien. Hij is zo vlekkeloos rein en heilig en rechtvaardig. Hij kan met mij niet van doen hebben. Hij kan zich met mij niet inlaten. Dat is ten enenmale onmogelijk. Ik heb de toren van God verdiend. En ik heb zijn beker gevuld. Die lijdensbeker. En als u daar een levende indruk van hebt, hoe is dat nou geweest in de achterliggende weken? Dan krijgt dat woordje geleden zo'n dierbare klank voor u. Als je dat nou voor jezelf geloven mag. Het is toch de geloofsbelijdenis. Hoe hebt u zojuist meebeleden? Toch niet alleen met uw mond. Want die mensen zijn er genoeg. Maar het moet vanuit uw hart komen. Dat hij, die dierbare borg. Hij is me zo dierbaar. Dat hij nou, onze vaderen die belijden dat ik voor u, ik voor jou. Dat hij aan het lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toren van God tegen mijn zonde gedragen heeft. En als je dat ogenblik geloven mag, dan wordt het Goede Vrijdag. Gemeente, hoe was het op Goede Vrijdag? Hoe was het onder de preek? Dan kom je op Goede Vrijdag op Golgotha terecht. En dan heb je in jezelf helemaal niets. Als alleen maar zonde en schuld. Een schuldenregister dat tot aan de hemel reikt. En dan moet je onderaan het kruis omkomen. Verloren gaan. Want uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Maar als dan de Heilige Geest u een geloofsoog doet slaan op hem, die man van smarten, die lijdende knecht des Heren, de middelaar en verlosser, die daar hangt in uw plaats. En dat hij nu de toorn van God tegen uw zonde heeft gedragen, heel zijn leven, maar in het bijzonder op Golgotha. Dat hij daar borgtochtelijk hangt. Opdat, dan mag u ook delen. Zit u het halverwege 37 staan, opdat. Dat ziet op een doel. Dat ziet op de vruchten die voortvloeien vanuit de middelaarsgraveerselen van Sions betalende borg. Opdat hij, dan staat er niet op dat ik, want u bent uitgewerkt, je bent uitgepraat, je hebt in jezelf niks meer. En het wordt omkomen, maar nu wordt die weg ter ontkoming bij God vandaan u aangewezen. En u mag tot hem zuchten en vluchten. Hij van wie de dichter zingt, hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden, in hun ellende zich tot hem ter genezing wenden. Opdat hij, wat heeft hij dan voor u gedaan? Wat heeft hij voor u verdiend? Wat heeft hij voor u verworven? Het laatste woordje van 37 is verwierf. Dat betekent verdienen. Wat heeft hij dan voor u aangebracht, opdat hij met zijn lijden. En dan komt er zo'n tussenzinnetje en gemeente daar zit nou alles in. Als met het enige zoenoffer, zie je het staan, kattengezanten, daar zit het woordje zoen in. Wanneer krijg je nou een zoen? Van iemand als het goed is. Als je van iemand houdt. Als de verhouding hersteld is. Hij is een middelaar van verzoening. Hij is de zaligmaker. Hij verlost jou van het grootste kwaad. Dat is de zonde. Is dat voor jou werkelijk de zonde? En hij brengt jou tot het hoogste goed. Hij herstelt je in Gods gunst en gemeenschap. Hij brengt verzoening aan door zijn offer. Zie het woordje enige. Er blijft maar één offer voor je over. En ik heb in de achterliggende tijd en elke keer weer, ik ben een mens van het verbroken werkverbond. Altijd probeer ik weer met mijn eigen offers hem te behagen. En ik probeer met mijn eigen gerechtigheden een gerechtigheid aan te brengen voor God. Maar zalig verlies als Gods geest me een weg van ontdekking leert. Dat al mijn gerechtigheden in zijn heilige ogen zijn. Als een wegwerpelijk kleed, het is gewogen, alles voor mij is te licht bevonden. En gemeente, dan hou je op Goede Vrijdag, dan hou je in zondag 15 niks meer over in jezelf. En dan moet je alles verliezen, dan word je van alle gronden en leunsels en steunsels buiten God en buiten Christus afgestoten. Begrijpt u nu waarom we wel eens bidden om ontledigende genade, ontdekkende genade, ontgrondende genade. Want dan hou ik niks meer over in mezelf. Opdat ik nou mijn leven, mijn zaligheid leer zoeken en vinden in hem. Die het heeft uitgeroepen, het is volbracht. En die met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam. Maak het eens persoonlijk. Mijn lichaam en mijn ziel van de eeuwige verdoemenis. Wat een naar woord, verdoemenis. Daar maak ik heel gauw een wat vriendelijker woord voor. Ik zoek het gauw op in een woordenboek, een synoniem. Verdoemenis vind ik eng. Ik vind het. Het is een voluit Bijbels woord. En toen u hier stond met uw kleintje en u hield uw babytje ten doop, toen hebt u beleden. Hoe? Met uw mond of met uw hart? Dat uw lieve kind in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren is. Allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen. Daar hebt u ja op gezegd. Hoe lang is dat geleden? Hebt u dat wel eens ingeleefd? Helwaardig, ik ben de verdoemenis onderworpen. Dat heb ik verdiend. U voelt wel, dat leer je niet op één dag. Maar in dit licht krijgt die middelaar zo'n waarde voor u. Want hij heeft daar met zijn zoenoffer mijn lichaam en mijn ziel van de eeuwige verdoemenis verlost, verlost, verlost. U moet elk woordje wegen. Dat is een oceaan van welbehagen, van zondaarsliefde. Hij verlost. Als ik mezelf niet meer verlossen kan. Als mijn wegen zijn toegesloten, dan verlost hij. En hij heeft me verlost. Wat nog meer? Hij heeft 3 weldaden, 3 zegeningen, 3 gaven aangebracht. Genade 1, gerechtigheid 2 en het eeuwige leven. En die weldaden, gemeente, die worden in de periode die voorligt vanuit de catechismus stuk voor stuk en zaak voor zaak behandeld vanuit het woord van God. Genade, Gods genade. Wat betekent dat nou? Wat is nou genade, jongens? Dat is iets krijgen wat je niet verdiend hebt. Dat is genade. En je ontvangt niet wat je wel verdiend hebt. Dat is genade. En dan kun je genade krijgen. De Heere Jezus heeft genade verdiend, aangebracht op Golgotha voor mensen die dat niet hebben verdiend. Want tegenover genade staat schuld, precies, genade. En als jullie vechten op het schoolplein, gebeurde vroeger wel eens. 2 jongens uit mijn klas die waren aan het vechten en op een gegeven ogenblik dan had je een winnaar. Dat deed altijd een beetje zeer bij mij. Ik zei, jongens, dat moet je niet meer doen. Je moet sowieso niet vechten, ook niet voor de gein. Dan wordt het misschien menens of zo en niet doen. En dan was die verliezer, die lag onderop en die moest op een gegeven ogenblik en dan lag die tegenstander bovenop hem en dan moest hij genade zeggen. Dat moet je niet meer doen. Maar het beeld is misschien wel duidelijk. Hij kon geen kant meer op. Hij moest zich overgeven. En zo moeten wij naar dat punt toe, gemeente, dat we het niet meer hebben. En niet meer weten. Dat je aan een eind komt met jezelf. Maar dan is het Goede Vrijdag. En op Goede Vrijdag is het goede werk, het beste werk door hem volbracht. Dat is de beste dag voor slechte mens, genade. Betekent ook dat alles van mij ertussenuit moet. Genade. Dat betekent dat God van mij niks kan gebruiken. Het mag ook niet, maar het hoeft ook niet. Het hoeft niet. Wat is dat toch heerlijk, gemeente. Ik probeer altijd maar iets van mezelf mee te nemen. Vroeger zeiden ze, er kan geen nagelschrapje meer bij. Oh nee, die fles moet helemaal leeg. En je zakken moeten leeg. Met lege bezoedelde handen. Een schuldige ziel, een verdorven hart. Maar er is genade voor de grootste van de zondaren, overvloeiende. En bij God vandaan. In dat enige zoenoffer van de middelaar en de verlosser. Hij heeft Gods genade verworven. Er staat Gods genade. Niet uw genade. Of de mijne. Gods genade. Het komt van boven. En daar ligt de ruimte. Daar ligt ook de hoop. Daar ligt de troost en de vastheid van de genade voor Gods kerk. En gerechtigheid. Die volkomen gerechtigheid, dat het weer recht is, dat het weer goed is. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gerechtig en het eeuwige leven, dat komt bij leven en welzijn weer aan de orde. Dat is ook een geloofsartikel. Wat gelooft ge van het eeuwige leven? En deze genade, schatte gemeente. Ja, die bid ik u niet alleen van harte toe. Maar die mag ik u hartelijk aanbieden. Aanbieden. Welmenend. Ernstig. Lieflijk. Indringend. Dan gaan die deuren van die genade schatten. Vanuit de hemel, die gaan wagenwijd open. En die schuren van de meerdere Jozef, die raken nooit leeg. En dan hoef ik niet anders dan die heilsgoederen, waarvan Jesaja profeteert, na te spreken. En Jesaja 55, u kent dat bekende gedeelte wel. Waarom vraagt Jesaja van Gods wegen, weegt gij die de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? Waarom? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oren, komt op mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Dit zijn ze. En jonge mensen, nou moet je niet denken vanmiddag in de kerk dat dit iets is voor oude mensen of zo. Dit is niet iets voor dominees of voor middelbare van leeftijd. Je moet eerst de 50 gepasseerd zijn. Of dat is voor mij zo ver weg. Dat is maar een klein gedeelte van de gemeente die daarin delen mag. Genade maakt ook gunnend. Genade maakt ook ruim. Weet je wat we straks gaan zingen? Van een jong meisje. En die mocht ook al in deze genadegave delen. Ze was 16, 17 jaar oud. En weet je wat ze zegt? Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijke mensen, die stuurt hij leeg weg. Zullen we het samen gaan zingen? De lofzang van Maria. En daarvan de verzen 6 en 7. Thank you. ligt er een ruimte in dat laatste vestje. Vindt u niet? Dat zing je dan van harte mee. Als zondag 15 voor u mag gaan leven. Als dat niet alleen maar letters zijn of dogmatiek. Maar dat is een troostleer, een geloofsleer. Dan ga je zingen. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil. Die verlossing. Zijn knecht beschoren. Gelijk hij ons ten troost. Aan Abraham en zijn kroost. Dan word je ook zo ruim. Dan krijg je ook weer hoop en verwachting hoor. Ook in deze ondergaande wereld. Ik kan me dat best voorstellen. Ik denk dat ook wel eens. Je kinderen, je kleinkinderen, de gemeente in 2016. Maar als God je er een ogenblik bovenuit tilt en het wordt Goede Vrijdag, dan is het gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. We hebben vrij uitvoerig, gemeente, bij 37 stilgestaan. We gaan nog iets zeggen over 38. Hij is veroordeeld. Ik heb nooit goed begrepen waarom die naam van die laffe, die gemene Romeinse stadhouder Pontius Pilatus een plekje krijgt in onze mooie en rijke geloofsbelijdenis. En elke zondagmorgen dan, of elke zondagmiddag dan, wordt zijn naam maar weer genoemd. Hoe zit dat? Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En dan komt het op dat. Dat had toch een doel. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Ons, dit is een belijdenis vanuit het hart van Gods levende kerk. Ons, mij, daarmee van het strenge oordeel Gods dat over mij, over ons gaan zou bevrijden. Ja, Pontius Pilatus, een buitengewone vreemde man, toch? Soft. Een man, daar krijg je totaal geen hoogte van. Die ook totaal niet doordrongen is geweest van zijn verantwoordelijkheid die hij moest nemen. Op een gegeven ogenblik notabene zegt hij, ik vind in deze mens geen schuld. En zijn vrouw die doet er nog een schepje bovenop, die heeft gedroomd in de achterliggende nacht. En hij wast zijn handen in onschuld, maar het is eigenlijk ook een zielepiet. Hij is bang voor mensen. En als je bang wordt voor mensen, ja, dan ga je de gekste dingen doen. Echt. Dus onder druk van de kerkelijke leiders en de angst om zijn positie kwijt te raken. Hij wil graag in een goed blaadje komen bij de mensen. Geeft hij hem uiteindelijk over om gekruisigd te worden. En hij was onschuldig. Dit druist tegen alle gangbare wetten in. Je moet direct van je rechterstoel af, man. Dit deugt van geen kant, het rammelt aan alle kanten. En toch, ondanks dat, gemeente, we moeten een spaatje dieper. We moeten een spaatje dieper. U moet heel die Pilatus vergeten. Want hij heeft het niet verdiend dat we lang bij hem stilstaan. Maar toch is dit tot troost van Gods kerk. Want achter die Pilatus, achter die wereldse rechter, staat de hemelse rechter. En het is naar zijn goddelijke raad. Het is naar zijn welbehagen. Zo is het besloten. Zo zijn ze overeengekomen in die stille vrederaad. In de eeuwigheid. Dat hij in de tijd onschuldig zou worden veroordeeld. En waarom dan? Dat laatste gemeente, het tweede gedeelte van 38. U proeft hier de verwondering. Ik denk dat Ursinus en Olivianus even hun pen hebben neergelegd. Heb je wel eens, hè? Om ons daarmee hij onschuldig veroordeeld voor de wereldlijke rechter, voor de hemelse rechter, kon niet anders. Vanwege de waarheid en de gerechtigheid van God kon er niet anders voor mijn zonde worden betaald dan dat hij hier onschuldig veroordeeld wordt. Om mij, om ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons mij gaan zou te bevrijden, te verlossen. En bij de voorbereiding gingen mijn gedachten naar die moordenaar. Het is ons zojuist voorgelezen. Misschien is er in de achterliggende weken wel over gepreekt. Die ene moordenaar, ze vloeken allebei. Ze zijn geen haar beter dan wij. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar op een gegeven ogenblik, dan houdt die ene moordenaar op met spotten. En dan gaat zijn mond open en dan gaat hij zijn kameraad waarschuwen. En dat zouden wij veel meer moeten doen, gemeente. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Dat strenge oordeel van God, wat over ons gaat. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij hebben gedaan. Dan gaat hij groot spreken van zijn koning. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat is het voor die ene moordenaar? Die andere die gaat niet ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. Die valt niet ongewaarschuwd in de eeuwige verdoemenis. Wat is het voor deze ene moordenaar toch een eeuwig wonder geworden. Dat de middelaar en de verlosser daar hangt in zijn plaats. En hij beleeft en beleidt en doorleeft met zijn hart wat wij hier beleiden in 38. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde mij daarmede van het strenge oordeel Gods dat over mij gaan zal bevrijden. Hoe lang is het geleden dat het hier avondmaal was en dat het avondmaalsformulier, gemeente, is ook zo rijk, zo inhoudsvol. En dan beleiden onze vaderen dat hij onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden worden vrijgesproken. Is dat bij u wel eens naar binnen gezakt? Is het wel eens in uw ziel gezonken? Dan weet je toch niet waar je het zoeken moet van verwondering. Van stille aanbidding. O, hoe groot bent u. En hoe klein ben ik. Dat u dat voor mij wilde doen. Dat is toch niet klein te krijgen. Daar heeft Gods kerk straks een eeuwigheid voor nodig. Om dat uit te wonderen. Gij, o lamme Gods. Gij hebt ons gekocht met de prijs van uw dierbaar hartebloed. En daarom bent u het zo waard om geëerd en gedankt en geloofd te worden. Van nu aan tot in der eeuwigheid. de middelaar en verlosser, heeft geleden. 37. Is veroordeeld. 38. Veroordeeld. En is ook gekruisigd. Ziet u het staan? In 39. Weer zo'n woordje. Onpeilbaar diep van inhoud. Gekruisigd. Waarom moest hij nou worden gekruisigd? Heeft dat iets meer in, staat hier. Dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was. Een paar dingen gemeend. Drie dingen. De middelaar en verlosser moest een dood sterven waarbij bloed zou vloeien. Want zonder bloedstorting geschiet er immers geen vergeving. Dat is één. Er moest bloed vloeien. God had al in die bewuste nacht in Egypte gezegd, toen Israël uit Gozen uit Egypte trok, wanneer ik het bloed zie, het bloed, dan zal de verderfengel bij u voorbij gaan. Dus het moest een offer zijn waarbij bloed vloeit. Tweede is, het moest ook een dood zijn waarna hij begraven zou kunnen worden. De profetieën die moesten in vervulling gaan. Geen been zou van hem gebroken worden. Ook dat is naar de schriften. De middelaar zal niet door steniging of door verbranding of door ophanging sterven. Want dat was de gebruikelijke manier van de Joden om iemand ter dood te brengen. Steniging, dat weet u, of ophanging. Nee, zij staan onder het bewind van de Romeinen, de bezetter. En dit is, zo staat hier, een vervloekte kruisdood. En dan leer ik de catechisanten drie essen. Smartelijk, schandelijk en smadelijk. Onthoud je ze? Smartelijk, schandelijk en smadelijk. En ook met z'n drieën in één, vervloekt. Want, wat staat er in de Bijbel? Vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt. En vanmorgen is de wet als een spiegel u voorgehouden. En als Gods wet ontdekkend gaat werken in uw leven door Gods geest, dan leert u, vervloekt ben ik. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Het is een vervloekte dood. En het woordje vervloeking staat hier. De vervloeking die op mij lag. En weet je wat het woordje vervloeking inhoudt? Dat betekent eigenlijk iemand die aan het hout hangt, iemand die de kruisdood sterft, hij hangt letterlijk tussen hemel en aarde. Hij wordt uitgebannen uit de samenleving. Je wordt weggeworpen, uitgestoten. En dan kom ik bij Genesis 3. Wij zijn uitgestoten. En weggebannen. En uitgeworpen. En dat zijn de gevolgen van uw en jouw en mijn diepe val. Ziet u, daar moet je in 39 ook iets van kennen. Iets. Kleinst is al groot. Die vervloeking die op mij lag. Heeft hij op zich geladen. Geladen. Je ziet wel eens bij ons in die dorpen wagens vol geladen met bieten of aardappels of uien. En vorig jaar ging er eentje door zijn assen, want hij was overladen. Zie hem kruipen, zie je de borg kruipen in de hof van Gethsemane. Dan gaat hij door de knieën. En de weg van de borg is de weg van de kerk. Gods kinderen leren ook buigen. Ze gaan door hun knieën en ze volgen hem stap voor stap. Een goede vrijdag. En dan wordt het zo'n wonder. De vervloeking die op mij lag, heeft hij borgtochtelijk plaatsbekledend op zich geladen. Wat wordt hij dan schoon? Wat wordt hij dan dierbaar? Kun je begrijpen dat de bruid op een gegeven ogenblik geen woorden meer heeft om zijn schoonheid en zijn heerlijkheid en zijn dierbaarheid uit te spreken? Dan zegt ze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn zielenvriend. Dan zijn haar ogen geopend. Dan is de koning in het zicht. Juist in het diepst van zijn lijden wordt hij zo schoon. Wordt hij zo dierbaar. Hij die de vervloeking die op mij lag, die heeft hij op zich geladen. Omdat de dood des kruises van God vervloekt is. En onze vaderen belijden. Dat hij die vervloeking op zich heeft genomen. Opdat hij ons met zijn zegeningen zou vervullen. Eén ding nog, gemeente, het is alweer tijd. Het valt me op dat antwoord 39 in de tegenwoordige tijd staat. Dus als ik van de week bij u op bezoek kom, dan is het wel groot als u iets vertelt van 30 jaar geleden. Of hoe het, wat u hebt beleefd, weet ik hoe, staat hier in de tegenwoordige tijd. Hoe is het nu? Ja het, want daardoor ben tegenwoordige tijd. Ik persoonlijke kan het niet. Zeker. Die zekerheid ligt niet in mij hoor, maar die zekerheid ligt in hem. Als het van mij vandaan zou moeten komen was het kwijt. Echt, hopeloos. Maar die zekerheid ligt in hem. In de God van het welbehagen. In de God van het genadeverbond. En zijn beloften zijn in de dood en in de opstanding van zijn zoon. Ja en amen. Ben ik zeker. Ik ben verzekerd, zegt Paulus. Zo is er dan geen verdoemenis meer. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. Ik ben zeker dat hij de vervloeking die op mij lag. Verleden tijd. Op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises. Van God vervloekt was. Gemeente. Wat verstaat gij? Wat verstaat u ervan? Moet u vanmiddag nog zeggen niks? Ik vind het allemaal wel aardig wat u zegt en. Ik luister ook en ik neem er heus wel wat van mee. Maar ten diepste, er gaat van binnen nog niks branden. Er wordt niks gaande gemaakt. Ik ken dat niet. Dan moet ik u eerlijk zeggen, dan gaat het niet goed met u. Dan gaat het niet goed met u. Want dan ligt u nog onder de toren en de vloek van God. Onder het oordeel. En als God het niet verhoedt. Dan gaat u voor eeuwig verloren. En daarom laat u, en ongetwijfeld bent u ook vanmorgen gewaarschuwd, maar ook lieflijk genodigd. Laat u dan toch waarschuwen. Vliet, vliet van de toekomende toren. Het rechtvaardige oordeel. de welverdiende straf. Nog roept de hemelse rechter, die in Christus Jezus uw redder, uw verlosser wil zijn. Kom dan, vandaag nog, en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dan wordt u nog genodigd. Bij God is er vergeving, verzoening in het offer van de Zoon van zijn eeuwige liefde. En u, die in beginsel hier iets van mag kennen. Vroeger begreep ik dat niet zo goed. Maar ik ga dat steeds meer verstaan. De Heere, die geven u maar veel ontdekkend licht. Ontdekkende genade. Armmakende genade. Om nou alles buiten hem te verliezen. Steeds weer. En in hem, in zijn zoen- en kruisverdiensten, te zoeken en te vinden. Vorige week stond ik op een begraafplaats. En toen zag ik op een steen staan en dat zong zomaar naar binnen. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En kinderen des Heren, daar moet u werkelijk uw rust zoeken en vinden. Sta daarnaar om alles te verliezen en kwijt te raken. Johannes die schrijft, en uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Dan wordt het Goede Vrijdag. Ook al is het de zondag na Pasen. Dan is het vandaag Goede Vrijdag. En weet u wat de vrucht is? Ootmoed. 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 En verwondering en aanbidding. En dan begrijp je ook Paulus. Als Paulus zegt dat hij alleen maar roemen wil in het kruis van Christus. Amen. Heere, u brengt ons aan het einde van deze dienst. En het zijn zulke geheimen. Heilgeheimen. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond getoond. We zullen er allemaal iets van moeten leren kennen. En dat kan toch bij u vandaan. We hebben samen gezongen van de jonge Maria. O, dat onze jongeren ook bemoedigd mogen worden. Dat het hen aan zal sporen om niet eerder te rusten voordat ze die rust hebben gevonden in u, in de rustaanbrenger. En dat u ons allemaal de rust opzegt. En dat u uw kinderen schenkt niet eerder te rusten voordat ze die rust hebben gevonden in het borgwerk van hem die het gezegd heeft. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Doe verzoening over al het onze, zegen het uwe. Gedenk in het verdere van deze dag en de week die we zijn ingegaan. Bewaar voor een onverwacht en een onverzoend sterven. En dat u het doet ervaren, dat u uw ogen open hebt en houdt over ons en onze gezinnen, onze gemeente, om Christus wil. Amen. We zingen nog tot slot Psalm 16. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God. We zingen het derde vers en ook het zesde vers. Thank you. uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.